En aan het begin van de prediking wou ik eigenlijk nog even terugkomen op die psalm waar we vanmorgen de dienst mee begonnen zijn. Psalm 30 vers 4. Perst eens de bittere tegenspoed des avonds, het benauwd gemoed. Dan kan het, als het morgenlicht doorbreekt, nauwelijks rijst des morgens vroeg de dag, dan kan het weer zo heel anders zijn dan toen je ging slapen of toen je midden in de nacht wakker lag en piekerde. Maar ik weet niet hoe u dat opgevat hebt. Dat zou u natuurlijk heel oppervlakkig kunnen bekijken. Dat je zegt, nou ja, dat is ook inderdaad wel iets heel herkenbaars, net als dat piekeren 's nachts en als de donkerheid op je afkomt en als dan levensgrote vragen voor je staan, angsten, dingen waar je over onzeker bent. Maar ja, als het dan weer 7 uur is of 7:30 en als je uit bed komt en het is allemaal weer licht, de zon schijnt over je leven, dan kan het toch wel eens een keer zijn dat je er heel anders tegenaan gaat kijken. En dat je achteraf denkt, waar heb ik me nou eigenlijk vannacht zo druk over gemaakt? Het zal misschien allemaal wel niet zo vaak lopen. Ik heb misschien wel veel te veel gepiekerd en het te donker ingezien. Ik heb me druk gemaakt om niks. Gemeente, dat mag misschien wel eens een keer zo zijn in allerlei situaties, maar als het nou gaat om wat je geestelijk op je af kunt krijgen in de eenzaamheid, in de stilte, in het donker, misschien wel in het diepst van de nacht, dat zijn toch geen dingen waar een mens zomaar ineens weer luchtig overheen kan stappen. En zeggen, ach, het zal allemaal zo vaak niet lopen. Misschien heb ik me er wel te druk over gemaakt. Misschien heb ik het allemaal wel te somber ingezien. Nee, gemeente, als het gaat over de geestelijke vragen waarmee wij moeten leren worstelen, is er maar één manier om daar op de goede manier uit te komen. En dat is de manier waarop die psalm het ook zei. Dat God verleent stof tot juichen en verblijden. Dat de Heere je daaruit haalt. En dat die je op goede gronden hoop, uitzicht en moed geeft. Gemeente, dat moeten we vasthouden ook als we over de drempel zijn gestapt van weer een nieuw jaar. En we letten net als gisteravond op het onderwijs dat klinkt vanuit het leven van Jacob. Gisteren hebben we de zon onder zien gaan over de plek die Bethel zou gaan heten. En vandaag zien wij 4 hoofdstukken verderop de zon opgaan. En u moet erop letten hoe dat staat in onze tekst. De zon rees hem op. Deze zonsopgang was vandaag speciaal voor Jacob. Een symbool van het nieuwe begin dat God met hem wil maken vanuit wat hij in Pniel heeft beleefd. En gemeente, daar ligt de nodige stof in om te overdenken aan het begin van dit nieuwe jaar. We zetten als thema boven de prediking, de zon gaat na Pniel op voor Jacob. 3 gedachten. Wij ontmoeten Jacob als zondaar, als winnaar en als strompelaar. Dat moet je wel kunnen onthouden, jongens en meisjes. Al is het natuurlijk de zoveelste preek die je binnen een paar dagen hoort. Maar probeer vanmorgen ook weer mee te luisteren. De zon gaat na Pniel op voor Jacob. En we zien Jacob op 3 manieren. Als zondaar, als winnaar en als strompelaar. Gemeente, nog even die 2 plekken naast elkaar gezet. Bethel en Pniel. Hemelsbreed zal dat niet zo heel veel kilometers gescheeld hebben. Een eindje ten westen van de Jordaan, een eindje ten oosten van de Jordaan bij de rivier de Jabok. Maar als je als toerist in Israël zou rondrijden en beide plaatsen zou willen bezoeken, nou, dan zou je dat misschien wel binnen een uur kunnen redden. Maar als we kijken hoe dat in Genesis is, dan gaapt er toch wel een enorm gat tussen die twee plaatsen. Qua tijd bedoel ik dan. Het moment dat Jacob in Bethel ligt te slapen en zijn heerlijke droom droomt. En het moment dat hij in Pniel op het punt staat om weer terug te keren naar de grond van de vaderen. Om weer in Canaan te gaan wonen. Daar ligt, ik schat ongeveer een jaar of 20 tussen. En dat is een heel bewogen periode geweest uit het leven van deze man. Want hij heeft al die tijd dus doorgebracht in Paddan Aram. Daar had zijn vader hem opdracht voor gegeven. Hij is in Haran bij ome Laban zijn toevlucht gaan zoeken. Heeft daar ook gewerkt voor die oom, die uiteindelijk bezeten bleek te zijn van geld en bezittingen. En Jacob heeft inmiddels heel wat meegemaakt. Met Laban. En ook met die twee dochters die hij achtereenvolgens getrouwd heeft. Lea en Rachel. En die twee andere vrouwen die in de loop van de tijd ook nog van het gezin van Jacob deel gingen uitmaken. Bilha en Zilpa. En al die kinderen die daaruit voortgekomen zijn. Inmiddels 12 jongens en een meisje. En Jacob is niet alleen maar in die jaren uitgebroken in menigte als je let op zijn eigen nageslacht. Maar God heeft ook kennelijk zijn werk willen zegenen. Zijn veestapel is ook enorm geworden, terwijl oom Laban het knarsetandend aanziet. Maar Jacob heeft in die zin allerlei blijken van Gods gunst ook in Haran ondervonden. Inmiddels is Jacob dus op de terugweg naar Canaan. Hij heeft daar niet zelf het initiatief toegenomen. In die zin was het eigenlijk net zo'n soort verhaal als toen hij naar Haran ging. Dat was het idee van zijn vader, van Isaac. Die zei, ga maar een tijdje bij je oom schuilen. Gemeente, als ik het even zo mag zeggen, het is het initiatief van Jacobs hemelse vader. Dat hij hem uiteindelijk weer uit Haran terughaalt en zegt, het wordt nou tijd dat jij naar die plek teruggaat waar je ooit mij een gelofte hebt gedaan, Jacob. Weet je nog? Het was toen een keer in Bethel, weet je nog, met die steen en met die trap en met die engelen en wat je toen daarna gezegd hebt. Wordt het geen tijd dat je teruggaat naar Canaan? Nu, die reis is niet zonder horten of stoten verlopen. Want terwijl ze in het diepste geheim vertrokken waren, is Laban uiteindelijk weer erachteraan gekomen. En is het opnieuw aan Gods ingrijpen te danken dat er geen kwaad met Jacob en met zijn gezin geschied is. Want die Laban is tot alles in staat. Maar uiteindelijk hebben ze een afscheid genomen op de grens van het beloofde land. Laban gaat terug naar Haran. Jacob gaat voort naar Canaan. Maar dan doemt ineens een volgend probleem op. De komst van een ander reisgezelschap wordt aangekondigd. En dat blijkt om niemand minder te gaan dan broer Esau, die een heel aantal zwaar bewapende mannen bij zich schijnt te hebben. En Jacob durft er al niet aan te denken wat Esau met die mannen allemaal van plan is. Hij wordt opnieuw geconfronteerd met zijn donkere verleden. U weet wat Esau Jacob allemaal kwalijk zou kunnen nemen. En ja, wat we dan in Genesis 32 zien gebeuren is weer typisch Jacob, zeggen we dan maar tegen elkaar. Aan de ene kant de man met geestelijk leven, de man met godsvrucht, de man die weet wat een binnenkamer is en wat het is om afhankelijk te zijn. Dat heeft hij geleerd en dat bewijst hij ook aan het begin van Genesis 32. Als hij met die dreigende nood waar hij tegenop ziet, God gaat aanroepen en hem om zijn hulp gaat vragen. Maar Jacob is Jacob, als hij vervolgens ook nadat hij zijn handen gevouwen heeft en zijn lot in handen van de Heere gelegd heeft, als hij toch ook voor de zekerheid zijn eigen maatregelen gaat nemen. U heeft daar de ouderling iets over horen voorlezen. Hij stuurt een aantal mensen vooruit, op weg, Esau tegemoet, mensen met cadeaus, mensen met geschenken. Misschien zal dat allemaal meehelpen om de uiteindelijke confrontatie te verzachten. Maar u moet maar goed onthouden, gemeente, iemand die niet of die half zijn vertrouwen op God stelt, kent nooit echt rust. En zo zien we dat ook in het leven van Jacob, gemeente, want als die dan straks de nacht ingaat, weer met zijn gezin, dan staat hij in vers 22 weer op, dan is het nog steeds midden in diezelfde nacht en dan gaat hij nog meer nadere maatregelen nemen. Hij gaat mensen overzetten over de Jabok, het leger nog meer verdelen en verspreiden. Je weet nooit, als er dan één geslagen wordt, dat de ander vrij uitgaat. En als Esau de één te pakken neemt, dat hij de ander dan moet laten gaan. En dan gaat hij iedereen over die Jabok sturen. Alleen gaat hij dan terug en blijft achter op de oever. Maar hij is daar eigenlijk niet alleen, gemengd. Hij is daar met al die gedachten. Hij is daar met al die voorgevoelens. Hij is daar met al die angsten van hem. Hoe zal het nou morgen gaan? En dan ineens, vers 24 is nog niet uit. Als Jacob daar alleen overblijft en je ziet hem zomaar in het maanlicht met zijn hand onder zijn hoofd zitten te piekeren. Ineens springt daar iemand bovenop Jacob. Iemand die kennelijk kwaad in de zin heeft, want die probeert hem te overmeesteren en die probeert hem uit te schakelen. Een man worstelde met hem. U weet natuurlijk wel dat er allerlei uitleggers zijn die daar hun verklaringen voor hebben gegeven. Moderne uitleggers ook, die hebben gezegd, ja, dat is misschien wel een woestijnduivel die daar op Jacobs nek springt. Een demon. Zoals ze daar in de oudheid nog in geloofden. Een andere uitlegger zegt, dat is misschien wel een handlanger van Esau geweest. Jacob stuurt zijn mannetjes vooruit, maar Esau heeft waarschijnlijk ook zijn mensen vooruit gestuurd. En nou is er hier één en die denkt, dan zal ik Jacob eerst eens uitschakelen voordat we verder gaan. Gemeente, dat zijn allemaal verklaringen die geen rekening houden met wat de schrift zelf over deze geschiedenis zegt. En u ziet dat alleen al aan het vervolg van dit hoofdstuk, als Jacob straks gaat terugblikken op wat er deze nacht gebeurd is. En als dan dat gesprek wordt weergegeven tussen die man en tussen Jacob, dan valt daar de naam van de Heere. Jacob zegt die onbekende straks in vers 28, je hebt je vorstelijk gedragen met God en met de mens. En hebt overmocht. En straks zegt Jacob het toch ook in die prachtige woorden van het 30e vers. Ik heb God gezien in Peniel. Daarom heet het vanaf nu Peniel. Aangezicht van God. Want ik heb God in zijn gezicht gekeken. En mijn ziel is gered geweest. Opmerkelijke aanvulling op wat er al in Genesis 32 over die ontmoeting wordt duidelijk gemaakt. Vindt u trouwens in het slot van het boek Hosea. Als later in Hosea's tijd op deze geschiedenis wordt teruggeblikt, dan wordt er van Jacob gezegd, in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel met een hoofdletter en overmocht hem. En dat is misschien een beetje kort door de bocht hoor, gemeente. Maar ik heb daar niet heel veel tijd voor om dat uit te werken vanmorgen. Maar kunt u zich een beetje voorstellen wat voor beeld hier voor ons opdoemt. Als je aan de ene kant merkt, God zelf gaat met Jacob worstelen in Peniel. En aan de andere kant is dat een man met een hoofdletter, een menselijke gestalte. Als aan de ene kant gezegd wordt, het was God die daar met hem ging worstelen. Maar aan de andere kant zegt Hosea, het was ook een engel. Als het ware een boodschapper, een afgezant van God. Maar nog steeds met een hoofdletter. Wie is dat, jongens en meisjes? Iemand die op je afkomt en je zegt, het is er, eigenlijk is het God. Maar aan de andere kant, hij is ook een mens. Aan de ene kant zeg je, hij is God. En aan de andere kant, hij is eigenlijk de grote boodschapper van God. Hij moest nog geboren worden in Bethlehem, jongens en meisjes. Maar hier zien we hem eigenlijk al in de Bijbel opduiken. Het is in feite niemand anders dan de Heere Jezus die Jacob vannacht bespringt en met hem gaat vechten. Ja, die hem eigenlijk tegenhoudt op de grens van het beloofde land. En dat is natuurlijk iets, gemeente, wat voor ons vragen kan opleveren. Want waarom doet de Heere dat dan? Dat is toch een vraag. Als ik net gezegd heb, wie ook alweer op de gedachte kwam dat Jacob nodig terug moest naar Kanaan, daar had God hem opdracht voor gegeven. De Heere zei, Jacob, het is hoog tijd dat jij je gelofte gaat inlossen die je ooit in Bethel hebt gedaan. Het is al 20 jaar, Jacob, moet ik nog 20 jaar wachten? Ga gauw eens terug met je kinderen. Je moet in het land van de vaderen zijn. En dan komt hij aan de grens van Kanaan. Peniel, de Jabok, dat is vlak bij de Jordaan. Dat is vlak bij die grens van het land wat toegezegd is aan Abraham en zijn zaad. God heeft hem er zelf heen gestuurd. En nou is hij er bijna, nog een paar kilometer. En nou zegt God in Christus, Jacob, ho! Waarom? Omdat daar een geestelijke les in ligt, gemeente, ook voor ons. Wij die net als Jacob drager van de beloften zijn. Drager van de belofte van Bethel. En ik hoef u na gisteravond niet te vertellen wat dat allemaal in zich draagt. Mensen die vanmorgen hier weer in de kerk gekomen zijn. En kennelijk heeft u er belang bij, gemeente, dat die beloften ook worden vervuld, nietwaar? Waarom zou u anders in de kerk zitten? Maar nou is een van de eerste lessen die wij met Jacob moeten leren. Je kan 1000 keer in het verbond zitten en je kan 1000 keer drager van de belofte zijn en je kan in Bethel geweest zijn. Maar eigenlijk kan dat natuurlijk niet, gemeente, dat die beloften ook vervuld worden. Als je let op wie je bent. Als je let op wat je bent. Verbondskind. Maar ook Adamskind. Een mens met genade, maar ook een mens met zonde. Gods kind moet leren, gemeente, dat hij zoals hij is in zichzelf, Kanaan, het beloofde land, niet zomaar kan binnenwandelen. En laten we dat ook beseffen nu wij als het ware weer een nieuw stukje land binnenwandelen op deze 1 januari. Het ganse land ligt voor uw aangezicht, gemeente. En wij wensen elkaar toe dat we in dat nieuwe stuk van ons leven waar we vanaf vandaag in gaan wandelen, dat we daar Gods zegen in ontmoeten. Maar besef het goed. Dat is eigenlijk onverdiend. Voor mensen die zich Jacob moeten laten noemen. En wat een mens wel verdient te krijgen, dat is dat er nooit meer een dageraad zou komen, maar dat het donker zou blijven en dat een mens in die duisternis zou moeten omkomen. Gemeente, dat is tot dusver een deel van de prediking geweest. Het is vandaag een onderdeel van de prediking. En ik hoop alle keren dat ik voor u preek in 2014 dat het ook een onderdeel van die prediking zal blijven. Ook wat er van ons te zeggen valt. Wie wij tegenover God zijn. En wat we dan van onszelf verdienen te krijgen. opdat we niet van vanzelfsprekendheden gaan leven. En niet omdat we een belofte ooit hebben gehoord. En je zegt, nou ja, ik ben toch ook nog kind van de belofte. En ik heb toch ook dat teken van het verbond. Dus het kan toch allemaal best goed komen. Gemeente, zo niet. De vervulling van de belofte van de Heere worden in een bepaalde weg verkregen, zegt Genesis 32. In de weg van de worsteling. Met God, om God. Maar ja, ik stel mij voor, gemeente, dat dat voor Jacob natuurlijk knap eng geweest is. Dat geloof je ook wel, jongens en meisjes. We hadden het gisteravond ook over iemand die alleen is in het donker. En dan ben je nog helemaal alleen in Bethel. Dan is er verder niemand bij. Maar nou in Peniel, weer alleen aan de oever van zo'n ruisend riviertje. En ineens blijkt er iemand in de buurt te zijn. En die iemand heeft ook nog kwade bedoelingen. En die maakt zich in eerste instantie niet bekend. Die bespringt je van achteren. Die probeert je vast te houden. En hij probeert je nog veel meer kwaad te doen. Wat een enge situatie, gemeente. Ja, ook gemeente, als de geest in een mensenleven gaat werken, kan dat in het begin best benauwd zijn. Ook als een mens de gedachte krijgt, ik kom er niet uit. Het is buiten hoop. Ik heb ooit een belofte gehad, maar zou het wel vervuld kunnen worden? Nu alles vastloopt, zou er voor mij genade zijn. Het is zo verzondigd. En misschien roep ik wel herinneringen op, gemeente, uit uw eigen leven. Het kan best benauwd zijn als een mens zichzelf tegenkomt. Als die op zijn onmogelijkheden en zijn zonden stuit. Ja, dan perst de tegenspoed het gemoed tot naar gejammer en geklag. Wat komt er nog uit als een mens dan zichzelf als zondaar leert kennen? Maar nauwelijks rijst des morgens vroeg de dag, of er wordt een nieuw perspectief geboren. Want dat is nu in Genesis 32 ook het geval. Ook deze nacht van Peniel, gemeente, kent een ochtendgloren. En het is op dat moment dat die onbekende, die vreemdeling, die man met een hoofdletter, maar Jacob weet dat aan het begin van de worsteling natuurlijk allemaal niet, maar dat hij op dat moment aangeeft dat hij weg wil. Hij wil voordat het dag wordt vertrekken. Maar als hij aanstalten maakt om te vertrekken, dan blijkt Jacob inmiddels in de achterliggende uren het een en ander geleerd te hebben, gemeente. Nee, het is geen woestijndemon. Het is ook niet een handlanger van Esau die hij in deze uren heeft vastgegrepen. Nee, hij heeft ergens begrepen, ik weet niet wanneer dat is gebeurd, dat de Heere zelf in deze nacht met hem is gaan worstelen. En vandaar die verrassende, maar ook zo hartelijke uitroep in vers 26. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. En dat is een vraag, gemeente, die ik u ook graag had willen stellen vanmorgen. Die ik mezelf gesteld heb en ik stel hem u ook, gemeente. Hebben we deze vraag al leren stellen aan God? Hebben we die uitroep al laten horen? Ook in deze nacht die achter ons ligt. Hoe zijn we de nacht ingegaan, gemeente? Hoe bent u van 2013 naar 2014 overgegaan? Is dat met dit gebed geweest? Hoe zijn we wakker geworden vanmorgen? Voordat we naar de kerk gingen. Heren, dat is nou mijn diepste, mijn hartelijkste wens voor dit jaar. En anders kan het niet, heren. Anders dan durf ik niet, anders weet ik het niet. Ik zou geen stap meer verder kunnen. Tenzij dat gij mij zegent. Ja, en wat zegen is, gemeente, heb ik geen idee van eigenlijk. Ik zou het u graag vertellen. Maar ik weet niet wat voor u en voor mij in 2014 een zegen is. Wij denken dat is gezondheid, dat is voorspoed, dat is welvaart, dat is succes. Dat is vrolijkheid, blijdschap. En daar verlang ik ook naar, gemeente, natuurlijk u ook. En jij ook. Leuke dingen, mooie dingen. Aangename dingen. En dat je er achteraf van kan zeggen, dat is nou allemaal zegen. Het kan zijn, gemeente, dat God een heel andere zegen voor ons in petto heeft in 2014. God verpakt zijn zegeningen soms op de wonderlijkste manieren. Maar hij is altijd uit op het goede voor zondaren. Houdt u dat vast, gemeente. En wat zijn kinderen betreft, alle dingen die hen overkomen, moeten medewerken ten goede. Dat weten we dan in ieder geval wel van 2014. Wat die zegeningen dan verder ook inhouden. Maar ze moeten wel meewerken ten goede. Het gaat er ten diepste maar om, gemeente. Niet van wat hou ik aan het eind van het jaar dan over. Aan geld, aan bezittingen, aan gezondheid, aan prestaties en wat ik allemaal bereikt heb. Maar waar het in Pniel nou ten diepste om gaat, gemeente. Want wat is nou die zegen waar het in Pniel om gaat? Dat Jacob God tot zijn God mag rekenen. En dat hij dat aangezicht Gods niet alleen in Pniel een paar uur aankijkt tijdens de worsteling in de nacht, maar dat dat aangezicht in gunst tot hem gewend mag zijn al de dagen van zijn leven. Dat is zegen. God blijvend zien. En we zeggen er Nieuw Testamentisch dan maar bij, vanwege de Heere Jezus, God in Christus mogen zien. En voor zijn aangezicht leven. Gemeente, een belangrijke vraag is dan natuurlijk, hoe heeft Jacob dat gekregen? Waar hij in vraag vers 26 om vraagt, dat gij mij zegent, hoe krijgt hij dan die zegen? Hoe krijgt hij die blijvende gunst van God en de vervulling van de belofte? Nou, dat gaat in een bepaalde weg, gemeente. Daar hoort vers 27 ook bij. Wonderlijk eigenlijk, jongens en meisjes. Want dat is God die vraagt, Jacob, hoe heet jij? En God weet toch alles? God is toch alwetend? Ja, maar dan wil God ook dat Jacob weet wat God al lang weet. Namelijk dat hij niet alleen maar Jacob heet, maar dat hij ook Jacob is. Begrijpt u? Oplichter. Heellichter. Voor de voetenloper. Doe het zelf. Mens met een arglistig hart. Dat zit allemaal gemeend in die naam. Die Jacob moet gaan spellen voor het aangezicht van de God van Pniel. Een mens die wel veel voorrechten heeft gehad. Want hij is bondeling, hij is drager van de belofte. Maar hij heeft alles eigenlijk verspeeld en verzondigd. Gemeente, heeft u dat ook geleerd? Bij het vragen om Gods zegen, bij het worstelen om de vervulling van Gods belofte, dan ook eerlijk erbij zeggen wie jij bent. En dat je weet het niet verdiend te hebben. Dat je op iets anders moet pleiten, op iemand anders moet pleiten. Dat je op genade moet pleiten. En dat is nou een van de heerlijke momenten uit het boek Genesis, gemeente, waar het evangelie van Gods genade open gaat. Als een mens zich zo aan God gewonnen gaat geven, dan lijkt het dat hij verliezer is, maar dan wordt hij de winnaar. Hoor je dat, jongens en meisjes? We hebben te maken met een heilige, met een almachtige, onoverwinnelijke God. En die God is toch te overwinnen. Want die kan er niet tegen als mensen als zondaar hun naam gaan belijden en zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Wilt u mij zegenen? Maar ik heet Jacob, heren. Er is alles mee gezegd, maar doe het dan uit genade. Daar kan de God van Pniel, gemeente, niet tegenop. Daarom staat er in Genesis en in Hosea, Jacob heeft God overmocht. Hij is winnaar geworden, terwijl die verliezer leek te zijn. Jacob moest zich wel alles laten afnemen. Zijn eer, zijn hoogmoed, zijn eigendunk. Hij moest zich laten overweldigen. Hij moest zelfs een stuk van zijn gezondheid inleveren. Ik kom daar straks nog op terug. Zijn heupgewricht wordt aangeroerd. Maar terwijl Jacob van alles kwijtraakt, mag hij God en zijn genade overhouden. En het geheim ervan, het geheim, gemeente, ligt in hem die zich ook al eens een keer heeft laten afpakken. Die engel Gods die later de Messias zou worden. En alles hebben ze hem afgenomen. Zijn heerlijkheid, zijn kleding, zelfs zijn leven. Daarom kunnen mensen als Jacob gezegend worden. Nou gemeente, als die man dat dan van God heeft ontvangen en er nog een nieuwe naam bij krijgt ook, voortaan wordt Jacob Israël. En nu gaat de dag voor hem rijzen, nou gaat de zon voor hem op. Voor het eerst sinds Genesis 28 dat gezegd wordt. Natuurlijk is die zon ook duizenden keren opgegaan in die 20 jaar daartussen. Maar nu zegt de Heilige Geest, de zon rees hem op. Nieuw begin, nieuwe start, nieuw perspectief voor Jacob. En dan kan hij de toekomst ook aangemeente. Zelfs al weet hij dat in het vervolg van deze nieuwe dag wel Esau eraan komt. En hij weet dan ook nog niet wat Esau precies in de zin heeft. Maar Jacob kan na deze ervaring in Peniel, als het ware Psalm 18 nazingen. Ik kan met u, heren, door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Zie hem lopen, gemeente, de nieuwe dag tegemoet, terwijl de zon boven de horizon komt, zijn stralen werpt over het gezicht van Jacob. En inderdaad als het ware die psalm vertolkt. Gods aangezicht in gunst tot hem gewend. Geeft hem in het kort verzadiging van vreugde. Die liefelijke glans van Gods aangezicht. Die gaat over zijn leven op. Nadat hij met God geworsteld heeft. Alleen. En daar wil ik nog even op wijzen. Jacob die kan wel zingen. Ik kan met u over een muur springen. Maar in de letterlijke zin zal dat er in de toekomst wel niet meer van komen, ben ik bang. Want er was in het heetst van de strijd iets gebeurd met Jacob. Weet je nou, jongens en meisjes, dat heeft de ouderling ook voorgelezen, vers 25. Als die engel, als dan God in Christus het gevoel heeft, dit gevecht gaat op een andere manier dan dat Jacob het gaat verliezen. Hij is zo sterk, hij gaat zelfs God overwinnen, dan raakt die man met een hoofdletter, staat er, het gewricht van Jacobs heup aan. En daar heeft Jacob blijvend een handicap aan overgehouden. Zijn hele leven lang hebben ze hem zien strompelen, zien hinkelen, zien hinken. Een blijvende herinnering aan de nacht van Peniel. En met een diepe boodschap, gemeente, want die doe-het-zelver van eerst, die is deze nacht geknakt. Hij heeft deze nacht geleerd, mijn eigen plannen kunnen me niet bevrijden. Mijn verbondspositie brengt me niet in Kanaan. Nee, genade alleen van een God aan wie ik ben gaan hangen en om wiens zegen ik heb gesmeekt. Die innerlijke knak, gemeente, die Jacob nodig had, krijgt een uitwendig teken. En zo is het vandaag ook nog. Wat zijn nou mensen met genade? Hoe zullen die eruit zien in 2014? Hoe kun je die herkennen? Mensen met een ander leven. Mensen die om Gods zegen vroegen en hem hebben gekregen. Wat zijn er voor mensen? Mensen met een knak. Soms letterlijk in hun lichaam. Soms geestelijk, een doorn in het vlees. Misschien wel de herinnering aan een bepaalde zonde, waar ze altijd de pijn van voelen. Misschien wel een blijvende zwakheid, die ze telkens eraan herinnert, iedere ochtend en iedere avond, vergeet het niet. Genade was het geheim van je leven en genade is en blijft het geheim van je leven. Heeft u een knak, gemeente? Heeft u ook een heup die niet wil? Bent u gebroken in eigen kracht? Of zijn er vanmorgen die zeggen, dominee, ik heb het een tijdje kunnen volgen, de preek vanmorgen, maar nou weet ik even niet meer waar u het over hebt. Nou, dan is dat mijn wens voor 2014 voor u. Dat u met Jacob een strompelaar mag worden. Ik wens u veel zwakheid toe, gemeente. Veel onmogelijkheden. En dat kan een grote zegen zijn. Als dan Gods genade in Christus voor een mens waarde gaat krijgen. En hoe langer het duurt, steeds meer waarde gaat krijgen. Want Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Maar dat is dan wel het geweldige. Dat hij dan meteen op de eerste dag van dat nieuwe jaar tegen strompelaars zegt. Wat er ook allemaal de komende 365 dagen zal gebeuren. Vergeet het niet. Mijn genade is voor u genoeg.